Hey, pst. Snel rijk worden? Luister dan niet naar Jong Beleggen, de podcast. Want daar leren we je wel wat je met je spaarcenten kan doen, maar alleen op een veilige en verantwoorde manier. Daar heb je wat aan, op de lange termijn. Ik ben Milou, beginner, en van Pim...
Ja, ik ben er ook.
...leer ik alle ins en outs over beleggen. En dat is leuker dan je denkt, zeg ik uit ervaring.
En dat we al zo'n 4 miljoen keer beluisterd zijn, is daar wel een beetje het bewijs van.
Meedoen? Start ook met luisteren naar Jong Beleggen, de podcast.
En nu alvast een gratis tip. Start bij aflevering 1.
Hi, Arie hier. Even voordat we beginnen wil ik je graag wijzen op mijn nieuwe boek, Trainen voor het Leven. Krachttraining verbetert de kwaliteit van leven. Dat is de kern van het boek. Wanneer we ouder worden, verliezen we spierkracht. Opstaan vanaf de bank, iets boven ons hoofd wegleggen, veters strikken, evenwicht bewaren, 2 zware boodschappentassen tillen of een kleinkind optillen. Het wordt allemaal wat moeilijker wanneer je op leeftijd raakt. Maar die alledaagse dingen, die kun je trainen. Je kunt er op elke leeftijd nog beter in worden. In dit boek deel ik de oefeningen die ik gebruik als ik mijn ouders van 80 train. Steeds vanuit een praktische benadering. Wat wil je nog kunnen als je ouder wordt? Welke bewegingen heb je nodig om goed te blijven functioneren? En hoe kunnen we daarvoor trainen? Een boek voor je ouders dus.
Kortie Media.
Dit is een serie over voeding en Arie's gast vandaag is leefstijlexpert Dr. Samefco Ludidi, die inmiddels al ruim een jaar geen groente meer eet. Ancestral eating, zo noemt hij dat. Eten zoals onze voorouders deden. Een aflevering over het carnivore dieet.
Animal-based eten. Waarom zou iemand volledig die route gaan?
Oh, je komt er wel ook gelijk...
Bam!
Je komt gelijk binnen.
Welkom aan tafel, Dr. Ludidi.
Ja, dankjewel. Er zijn natuurlijk in de afgelopen pak een beetje 100 jaar tal van eet- en leefwijzen voorbijgekomen, diëten voorbijgekomen. En de animal-based diet wordt ook wel vaker het carnivore dieet genoemd. Want het lijkt een beetje die laatste trend te zijn. Ik ben deze trend zelf ook aan het verkennen. Zoals met heel veel dingen vind ik het zelf belangrijk dat je daar zelf ook mee experimenteert. Voordat ik mijn intermittent fasting reis wereldlijk maakte, als het ware, had ik zelf ook al jaren ervaring opgedaan met intermittent fasten zelf. En nu lijkt het erop dat ik zelf de weg in aan het slaan ben van inderdaad een animal-based diet. Ik noem het zelf liever een ancestral diet, dus het eetpatroon wat gebaseerd is op hoe onze voorouders aten.
Maar laten we het dan inderdaad meteen persoonlijk maken. Van waarom heb jij die keuze gemaakt om zo animal-based of ancestral te eten?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat ik constant zoekende ben. Zoekende naar wat werkt het beste voor mijn lichaam, mijn gezondheid. Waar voel ik me het beste bij? Waar voel ik me het gelukkigste bij ook? En ik denk dat in het verlengstuk van gezond zijn, je wil wel ook vooral gelukkig zijn. En daarmee exploreer ik, denk ik, wegen voor wat mogelijk het beste voor ons als mensen zou kunnen zijn. Daarmee zeg ik overigens niet dat dit de weg is. Ik pretendeer ook niet de waarheid in pacht te hebben. Maar ik vind het wel heel belangrijk om open en nieuwsgierig te blijven. En mijn nieuwsgierigheid naar dit ancestral diet is denk ik getriggerd deels door mijn roots. Ik ben half Nederlander, half Zuid-Afrikaan. Ik ben in Limburg op het platteland opgegroeid, in het ouderlijk huis van mijn moeder. Mijn opa en oma die leefden in de tijd nog toen wij jong waren. En opa die hield konijnen. En 1 keer per maand, 1 keer in de 6 weken slachtte hij konijnen. En dan werd zo'n dier dan gevild. En dan kwam je tussen de middag thuis van school en dan hingen er... In het fietsstalletje hingen er een aantal gevilde konijntjes ondersteboven. Die hingen dan uit te druipen. En 's weekends werden die konijnen dan werd er konijn gemaakt. Hè? En een deel van de slacht werd verdeeld onder de buren. En dan kreeg je weer eieren voor in de plaats. En dan kreeg je weer fruit voor in de plaats. En dus ik ben al van jongs af aan ben ik geconfronteerd geweest met sowieso het eten van dierlijke producten en dierlijke ingrediënten van heel dicht bij huis. Tot aan de slacht zelf. Mijn vader, een Zuid-Afrikaan, die zweerde bij vlees. Als mijn opa dan een haan in de oven had gemaakt, dan vond hij dat fantastisch. En af en toe maakte opa ook bijzondere, tussen aanhalingstekens, lekkernijen. Vergeten lekkernijen, zoals tong, rundertong, lever, dat soort zaken. Dus ik werd daar vanaf jongs af aan, werd ik daar ook hier in Nederland al mee geconfronteerd. En dan reis je op latere leeftijd, na de afschaffing van apartheid, reis je naar Zuid-Afrika. Dan leer je je vaders kant van jezelf kennen. Dan leer je die culturele kant van jezelf nog beter kennen. En dan zie je wat voor een belangrijke rol eten speelt. En dan worden verhalen verteld over eten. En dan zie je ook weer hoe belangrijk dieren zijn in het eetpatroon van Afrikaanse mensen. Van Afrikaanse mensen die op het land wonen, als boeren als het ware, maar ook van herdersvolkeren. En later werd mijn interesse vooral gewekt ook door jagers-verzamelaarsvolkeren. Dus op een gegeven moment ben ik zelf voedingswetenschappen gaan studeren. Daar leerde ik de wetenschappelijke kant van eten ontrafelen. Maar daar zit ook bij mijzelf zit daar een bepaalde interesse voor historie en antropologie. Dus ik ben parallel aan die voedingswetenschappelijke reis, ben ik de antropologische kant van eten en van mens zijn ben ik verder gaan ontrafelen.
Gaan we in het gesprek ook doen, maar ik wil even, want je schetst eigenlijk meteen een bepaald dilemma daar. Hè? Dat jij als kind die konijnen ziet hangen, uitdruppelen. Je zegt het bijna achterloos, maar het is een heftig beeld, hè? In de huidige tijd. Jij knikt al van, nou, valt mee heftig. Maar even daarover, van dat is natuurlijk waar je meteen tegenaan loopt. Een dier gaat dood voor het eten van de mens.
Mm-hmm.
Daar wordt bewust voor gekozen. En je vertelt het ook in het verhaal van, ja, mijn grootouders hadden konijnen. Dus dat waren ook huisdieren. En je vertelt het juist als voorbeeld van, hé, maar dat hoort er dus bij. En juist mensen die om dieren geven, kunnen dat dus ook doen. Bedoel je dat?
Ja, dat bedoel ik zeker. En ik snap dat ergens klinkt dat heel contradictief. Maar ik denk wel dat de mensen die dieren zelf bijvoorbeeld slachten, of jagers die dieren schieten bijvoorbeeld, die staan vaak heel dicht in verbinding met de dieren en met de natuur. Die kennen de dieren, weten wanneer ze dit beter wel kunnen doen en wanneer beter niet. Wanneer een dier ziek is, wordt herkend, et cetera, et cetera, et cetera. Dus die verbinding, die connectie met dieren, die verbinding met de natuur, die is heel anders. En daar is heel veel respect ook voor de dieren. Want er is een zekere dankbaarheid dat dankzij de dier geeft het leven als het ware, opdat ik verder kan leven, opdat ik gezond kan blijven, opdat ik eten op tafel heb. En dat getuigt van een zekere vorm van respect als je het mij vraagt. Toch wordt vaak ten onrechte in mijn optiek gedacht dat mensen die dieren eten en dus ook dieren doodmaken om te eten, daar wordt vaak van gedacht dat diermoordenaars zijn, wordt dan gezegd, en hè, dat je niet geeft om een dierenleven. Maar de werkelijkheid is echt minder waar. En we zien dat in ons eigen land veel minder. We worden daar minder mee geconfronteerd, omdat minder mensen dieren houden om van te leven. We hebben allemaal een drukke baan. We werken niet meer om direct ons eten te kunnen vergaren, maar we werken voor geld. En daarmee kopen we eten. En dat eten is in een plastic bakje en wat nog meer. Maar als je naar andere delen van de wereld gaat, waar mensen wel nog dieren houden, noem een ga naar Afrika waar herders leven die schapen houden of koeien houden. Ze leven van die melk. Eén keer in zoveel tijd wordt er een dier geslacht om van te kunnen leven. Het dier bevrucht het land, hè, met de mest, et cetera. Daar ontstaat een ecosysteem, een microklimaat, een ecosysteem dat zichzelf in leven houdt.
Kan dat ook op grote schaal? Want ik vind dat inderdaad, dat zie je in die kleinere biotopen en die kleinere culturen. Maar op grote schaal, bij ons is het natuurlijk al snel, als je zoveel, 8 miljard zijn we nu op de wereld, werd deze week bekend.
Ik hoor dit.
Als je dat moet voeden, dan ontkom je bijna niet aan bio-industrie met alle nare gevolgen van dien, toch?
Ik weet niet of dat waar is. Ik ben daar ook geen expert in. Ik ben vooral expert in gezondheid en leefstijl ten aanzien van de menselijke gezondheid. De planetaire gezondheid hoort er natuurlijk bij. En dit zijn vraagstukken die mij ook bezighouden. Ik ben ook helemaal niet blij met de intensieve veehouderij en de manier waarop in sommige bedrijven omgegaan wordt met dieren en dat dieren moeten lijden, et cetera. Ik ben ook niet blij met het feit dat wij met gerust, zonder na te denken, naar de supermarkt gaan, een pakje kipfilet kopen en dan aan het eind van de week erachter komen, het is over datum. Dus ik gooi het maar weg, want dat is een dier dat voor niks gestorven is. Waar veel mensen überhaupt niet bij nadenken. Ze denken er niet bij na, omdat ze niet geconfronteerd worden met het grootbrengen van het dier en het doden van het dier, het villen van het dier, et cetera. Dus er wordt een heel belangrijk proces uit de keten weggehaald, waardoor je dus die connectie mist.
En de verantwoordelijkheid. Hè?
Dus en de verantwoordelijkheid.
Niet zelf de verantwoordelijkheid neemt om een dier te doden, maar het uitbesteedt.
Exact.
En een beetje wegkijkt ook,
exact,
denk ik.
Exact. Maar terug te komen bij jouw vraag, is het mogelijk om op zo'n grote schaal voor iedereen voor bijvoorbeeld voor vlees te zorgen? Vind ik een hele lastige vraag. En de vraag is misschien, zou het misschien zelfs wel moeten zijn, zijn we dan niet ook met te veel mensen op deze planeet? Zonder dat ik daar een antwoord op heb. Zonder dat ik daarvan zeg, we moeten nu daarop in gaan zetten om dat te verminderen. Dan eindig je weer in een andere discussie. Tegelijkertijd denk ik wel dat als we het hebben over duurzaamheid, want dit gaat over duurzaamheid, en er wordt altijd met een vinger gewezen naar vlees. En ik denk dat wanneer je dierlijke producten reduceert tot enkel vlees, dan doe je het dier ook tekort. Want je kunt veel meer dan alleen maar de rechter en linkerbil van dat dier eten. Maar een wereld die volledig leunt op plantaardige ingrediënten, daar gaat ook een behoorlijke biologische impact mee gemoeid. Denk aan bodemuitputting, denk ook aan transport, et cetera, et cetera. Laten we ook niet vergeten dat dieren in potentie goede bevruchters zijn van het land. Hè? Maar eigenlijk wil ik het ook helemaal niet hebben over de discussie dier versus plant. En daar gaat het wel altijd om in de maatschappij. Telkens is het carnivoren versus veganisten, diereters versus planteters, vleeseters versus planteters. De daadwerkelijke boosdoener wint telkens. En dat is die van het bewerkte eten. De fabrieken, wat denk je dat daar voor een uitstoot mee gemoeid gaat? Heeft dat geen impact op natuur en milieu? De grond die vrijgemaakt moet worden om die fabrieken te bouwen. De uitputting van fossiele brandstoffen, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Maar daar hoor je nooit iemand over. Terwijl dat wel het grootste aandeel heeft van alle producten die in de supermarkt liggen.
Lijkt dat een kentering, hè? Waar het een tijdje was dat gezond werd gekoppeld aan plant-based, aan veganistisch. Is er een soort kentering internationaal, vooral in de frontlinies nog. Maar dat is uiteindelijk natuurlijk, zijpelt dat door naar de massa. Dat je mensen hebben zich gerealiseerd, wacht even, al die vleesvervangers. Dat zijn superbewerkte producten.
Ja.
Heel ongezond.
Ja.
En inderdaad niet zozeer het vlees zelf is de boosdoener, maar het vlees dat op een verkeerde manier vol stress, vol massa is groot gepompt met naar voedsel. Dat is de boosdoener. En dat bewerkte eten. Dus het lijkt een soort kentering gaande van het is niet meer alleen maar plant-based is gezond, maar zorg dat je echt eten eet.
Dat is de strekking, dat is de moraal van het verhaal. En dan zou je zeggen, dan zijn we uitgepraat. We zijn natuurlijk nog lang niet uitgepraat. Maar ook even over die plantaardige vleesvervangers. Door slimme marketing wordt gedaan alsof dat plantaardig is. Feitelijk is dat bewerkt eten. Hè? En daar zitten superveel toevoegingen zitten daarin. Daar zitten ontzettend veel zouten ook in, suikers, ja, et cetera. En wat ik dan zelf heel interessant vind, je kunt wel een stukje vlees plantaardig of kunstmatig, kan ik beter zeggen, nabootsen. En dan kun je daar evenveel eiwitten en evenveel vet en evenveel koolhydraten in stoppen. Maar wat blijkt dus op metaboolniveau, en dat is dus onderzocht, fantastische studie, hebben ze dus op metabolics niveau, dus dat wil zeggen je eet vlees of je eet die vleesvervanger. En dan gebeuren er allerlei processen in jouw lichaam. En dan worden al die stofjes die in dat vlees dan wel in die vleesvervanger zit, die worden gemetaboliseerd, omgezet in nieuwe stofjes. En wat blijkt dus, als je een vleesvervanger eet, dan komen daar hele andere metabolieten uit. Dus hele andere vervolgstofjes dan wanneer je vlees eet. Dus je kunt eigenlijk met nepvlees, kun je niet het effect van vlees op gezondheidsniveau, op metabolismeniveau, nabootsen. Een van de stofjes die vrijkomen als je vlees eet, is choline. Dat is een belangrijke functie bij de ontwikkeling van je hersenen. Dat stofje komt niet vrij als je een vleesvervanger eet. Dan kunnen er evenveel eiwitten in zitten, kunnen er evenveel vetten in zitten, evenveel suikers. Je zult nooit aan dat stofje komen. En dat is dus cruciaal als je denkt dat dit stofje een rol speelt bij de ontwikkeling van de hersenen. Wat gebeurt er als we kinderen vleesvervangers geven, omdat wij vinden dat we geen vlees meer moeten eten? Wat heeft dat voor gevolgen voor de cognitieve ontwikkeling van je kinderen? Etcetera, etcetera, etcetera. Dus er is een groot verschil tussen bewerkt eten en plantaardig eten en dierlijk eten. En we moeten die drie, denk ik, goed uit elkaar houden. Waarbij ik dan eigenlijk voorstander ben van wat jij net ook zei. Natuurlijk eten aan de ene kant versus bewerkt eten aan de andere kant. Want dat natuurlijke eten, dat doen we er al 300.000 jaar mee. Ook met vlees, ook met eieren, ook met boter. En ook met plantaardige ingrediënten, absoluut.
En even terug, hè, want we waren eigenlijk bezig met waarom je die koers kiest en waarom steeds meer mensen die koers kiezen om animal-based te eten. Je begon eigenlijk met de dingen dat het ancestral, hè, dat het teruggaan is naar hoe hebben we dat als mens altijd gedaan en waarom. Een ander zei overweging van gezondheid.
Ja.
Kun je daar meer over zeggen?
Kijk, en dan neig je ook weer in die anti-plantaardige stroming terecht te komen. Ik wil even vooropstellen, ik ben dus niet anti-plantaardig. Ik ben er niet tegen als je veganistisch wilt eten. Maar het is niet altijd de beste keuze vanuit een biologisch-evolutionair perspectief voor je gezondheid. Wat gebeurt er, Arie? Ben je al eens gaan jagen?
Ik heb wel eens gejaagd, ja. Ja. Ik heb in Indiana gewoond, hè, tegen Michigan en Ohio aan. Dus dat doen ze daar wel.
Even. Gaaf.
Ja.
Ben je al eens een dier tegengekomen dat jou eerder zag dan jij haar het?
Dat weet ik even niet meer. Nee, waarom?
Nou ja, wat gebeurt er normaal gesproken als je een dier tegenkomt in het wild, noem een hertje, en die ziet jou of die ruikt jou. Wat doet hij? Hij spitst zijn oren, draait zich naar waar het geluid vandaan komt of waar hij denkt te zien of ruiken en rent weg. Want het diertje wil niet opgegeten worden. Hè? Want als het diertje opgegeten wordt, kan het diertje zich niet meer voortplanten. Zo simpel werkt eigenlijk de natuur. Maar als we het dan hebben over plantaardig eten, planten die kunnen niet wegrennen. Planten willen in feite ook niet opgegeten worden, want ook dan kunnen de planten zich niet voortplanten. Hè? Dus wat doen planten? Die hebben een ander mechanisme, in plaats van weg te rennen, hebben die een ander mechanisme ontwikkeld. Middels fytotoxine. Fyto betekent plant. Toxine impliceert dat er iets van gifstof aanwezig zijn. Plant, toxine. Afweerstofjes voor de plant. Opdat jij die plant niet gaat eten. En het grappige is dat ik dit tijdens de biologieles op de middelbare school heb geleerd. Toen zei die juffrouw Jacobs, ik weet het nog goed. En hoe weet je dan of er fytotoxine aanwezig zijn? Dat zijn die bitterstoffen in die planten. Eet maar eens een broccoli of eet maar eens spruitjes of bloem. Daar proef je bitters in. Isothiocyanaten zijn dan in dit geval. En er komen bepaalde geurstoffen vrij. Als je dat kookt, dan ruikt het alsof iemand een scheet gelaten heeft. Dan wil je bij wegblijven. Dat is eigenlijk een beetje. Hè? Dus eigenlijk geeft die plant ons signalen van blijf bij me weg. En dan ergens, want ik heb dit bij biologie gehad. En ergens leek ik het op enig moment ook vergeten te zijn. Maar dat doet die plant dus omdat die niet wil opgegeten worden. Want als je de stam van de plant eet, gaat het plantje dood, kan die zich niet voortplanten. Als je de bladeren allemaal opeet, idem. Wortels, zelfde. De zaden is misschien nog wel het allerergste, want dat zijn de baby's van de plant. Hè. De moeder zal alles doen om die baby's te beschermen. En hoe doet de plant dat? Dus met die plantgifstoffen. Nou, hoe moet je je dat dan voorstellen? Geur, heb ik net uitgelegd. Maar ook smaak, bitters. Dat is eigenlijk, je tong is een eerste sensorisch veld, als het ware, waarmee je ook gif kunt detecteren. Als het gaat prikken of als het bitter is, is dat eigenlijk een indicatie van beter eet je mij niet. Wat gebeurt in een later stadium? Je kent ongetwijfeld de oude wijsheden dat je van koolsoorten winderig wordt, hè, of van bonen.
Ja, boerenkool, man. Feit. Ja.
Precies, dat gaat goed winden. En daarmee wil de plant eigenlijk zeggen, ik ga je nou zoveel ongemak veroorzaken dat je de volgende keer van me afblijft, of van mijn soortgenoten afblijft. En datzelfde gebeurt dus bijvoorbeeld bij bonen. Die staan er ook onbekend dat ze behoorlijk wat flatulentie, om het maar correct te zeggen.
Leven de hasje.
Hashtag
flatulentie.
Onthoud hem, schrijf hem op. Dus dat heeft allemaal met die plantafweerstoffen. De plant kan niet wegrennen, probeert op deze manier iets duidelijk te maken.
Maar is dat een duidelijk maken van blijf van me af, doe maar niet? Of is het ook echt een beetje giftig, licht of ongezond of ergens anders slecht voor?
De dosis maakt het vergif, zei Paracelsus ooit. En ik kan me heel goed voorstellen dat als je incidenteel dit soort dingen eet, bijvoorbeeld als survival food, overlevingsvoedsel, dat het prima is. Maar als je dit iedere dag eet, dat het al problematischer kan worden. En als je het iedere dag heel veel eet, dus door alleen maar plantaardig te eten, dat je dan echt problemen kunt krijgen. Wat zien we dan bijvoorbeeld? Mensen met een prikkelbare darm, die heel erg gevoelig worden voor fermenteerbare suikervormen uit planten. En er zijn theorieën die aantonen dat lectines bijvoorbeeld, dat zijn van dit soort gifstoffen, dat die de doorlaatbaarheid van de darm vergroten. Wat wil dat zeggen? Je darm laat normaal gesproken alleen maar voedingsstoffen door. Eiwitten, koolhydraten, vetten, water, vitamine, etc. Schadelijke stofjes, die worden tegengehouden. Je darm is zo ontworpen dat het die tegen kan houden. Je moet zien, die celletjes die liggen allemaal netjes tegen elkaar van de darmwand. En daar past niks anders door dan die stofjes die ik net noemde. En die schadelijke stoffen worden dan gewoon afgevoerd in uiteindelijk het toilet met de keutel. Weg ermee. Op het moment dat die irritantia, dat die te lang en te vaak in die darm aanwezig zijn, kan de doorlaatbaarheid van de darm vergroten. Dus dat betekent dat die darm niet alleen maar die goede stoffen doorlaat, maar ook bacteriële restproducten en wat nog meer. En die kunnen in de darmwand gaan prikkelen. Die kunnen bijvoorbeeld zorgen ervoor dat het zenuwstelsel van de darm hyper geactiveerd wordt, te veel geactiveerd wordt, waardoor pijn ontstaat in de darm. Of waardoor een versnelde peristaltiek van de darm ontstaat, waardoor je dus constant diarree krijgt, et cetera, et cetera, et cetera. Dus het zijn allemaal mechanismen, onder andere die permeabiliteit, die doorlaatbaarheid van de darm, wordt ook wel leaky gut genoemd. Dat ben je misschien wel eens tegengekomen. Ja. Dat kan door te veel van dit soort stofjes zou dat kunnen ontstaan. Je ziet dat overigens nog veel erger bij het eten van bewerkt eten. Ik heb mijn promotieonderzoek gedaan op het prikkelbare darmsyndroom. En daarbij zagen we ook dat als mensen bewerkt voedsel aten, dat ze meer last van darmklachten krijgen. Wat blijkt nu? Emulgatoren, dus dat zijn stoffen die ervoor zorgen dat vetten in water opgelost kan worden, die vooral gebruikt worden in de voedingsmiddelenindustrie, bijvoorbeeld bij het maken van ijs. Emulgatoren, die hebben dus een effect op de darm dat het de doorlaatbaarheid significant vergroot. En ze hebben in onderzoeken verschillende typen emulgatoren met elkaar vergeleken. En dat leidde dus in celkweek en in een model waarbij je de menselijke darm simuleert, leidde dat dus tot een vergroting van de doorlaadbaarheid van de darm. Met alle klachten van dien kom ik, nu heb ik het weer over het bewerkt eten. Maar we waren bezig met het plantaardige eten. Hè? En dat die planten, dat die afweerstoffen hebben. En dat eenmalig dit eten is echt geen probleem, of één keer in de zoveel tijd. Maar als je dat vaak eet en iedere dag meermaals, en soms worden we wel geadviseerd om 6 keer per dag te eten, beeld je maar in wat er gebeurt. Het effect stapelt zich op en het lichaam kan het niet meer klaren.
Maar en bedoel jij dan inderdaad, dat 6 keer, dat is veel. Elke dag dezelfde groente is ook veel. Maar ik eet bijvoorbeeld bij alle 3 mijn maaltijden eet ik een beetje groente. Zit ik dan al in deze categorie?
Dat zou zomaar kunnen, want heel veel groenten zijn ook familie van elkaar. Dus die delen ook deze stofjes. Zo wordt bijvoorbeeld de nachtschadefamilie, die wordt met lectine in verband gebracht. Tomaten, aardappels, aubergine. Dat is eigenlijk, dat hoort tot eenzelfde soort groentegroep, zou je kunnen zeggen. De kruisbloemige groenten, dus dan hebben we het over de, wat ik eerder zei, de
bloemkool, broccoli.
Broccoli, spruiten, et cetera, horen ook weer tot eenzelfde groentevorm. Bonen en zaden en noten, vanuit een bepaalde redenatie beredeneerd, hoorde je tot dezelfde groep. En dat zijn juist weer de groepen, die bonen en die zaden, et cetera, waarvan wordt gezegd, als je minder vlees wil eten, minder dier, ga die meer eten. En dan kom je dus bij het gevaarlijkste wat je kunt doen, want dan eet je dus eigenlijk de baby's van de plant. En die heeft de plant supergoed beschermd. En dan ga je dus, na verloop van tijd, als je dat iedere dag meermaals eet, kun je dus klachten krijgen. Er is overigens wel één ding binnen dit theoretisch kader wat de plant wel zou willen dat je zou eten. Want ik heb eigenlijk nog niet benoemd de vrucht van de plant. En die vrucht van de plant wil de plant eigenlijk dat je wel eet. Fruit. Waarom is dat? Als jij die appel eet, dan gooi je die pit, die gooi je weg. En daar kan in theorie weer een nieuwe appelboom groeien. Dus die plant die verleidt jou eigenlijk om die vrucht te eten. Dat doet ze met kleur, met geur. En denk maar eens aan aardbei, hoe die ruiken, hoe die uitzien.
Ja, en met smaak toch ook wel.
Met smaak, zoet. En daar hebben wij van nature een voorkeur voor. En daarmee zegt de plant, eet dit deel maar van me. Als je maar van de rest afblijft, als je dit opeet en gooit de pit wel weg, dan kan ik me tenminste weer opnieuw voortplanten. Dus dat is eigenlijk een theoretisch kader dat zegt van, op deze manier kan te veel plantaardig zou tot klachten kunnen leiden. En dat is een van de redenen waarom dat mensen dus ervoor kiezen om niet een plant-based diet na te leven, maar meer een animal-based diet.
Ja.
Wil niet zeggen dat je helemaal geen plantaardige ingrediënten meer eet.
Nee, want die heb je ook. Dat even heel kort misschien het carnivore dieet. Dat je echt alleen maar, bijna alleen maar vlees eet. Ik ken mensen die daar mee experimenteren om echt maandenlang alleen maar vlees te eten. Geen groente, geen fruit. Maar dat kan toch niet goed zijn?
Ik vind die opmerking steeds lastiger. Dat kan toch niet goed zijn? Want dat impliceert een zekere vooringenomenheid natuurlijk.
Ja, wel degelijk, ja.
En dat hoor je heel vaak. En ik zou bijna...
Laten we me toelichten. Van, denk dat je hem vaak hoort, omdat er wordt altijd gezegd, oké, het grote probleem in onze dieetcultuur is dat we veel te weinig vezels binnenkrijgen. Dus meer groenten. Dat is denk ik één. En die andere is, vitamine, mineralen. Ik bedoel, het is niet allemaal zo rijk in vlees, toch? Of zien we dat verkeerd?
En ook dat is een grote misvatting. Als je kijkt naar het voedingsspectrum, zoals dat wordt gepresenteerd, dan wordt eigenlijk gedaan alsof, waar is vlees goed voor? Vooral voor je eiwitten en om je vetten eventueel uit te halen. En that's it. En dan is het klaar. Waar haal je vitamine uit? Uit groenten, primair, fruit, secundair, want daar mag je niet te veel van eten. 2 stuks per dag, want anders krijg je te veel suiker binnen. Zo wordt eigenlijk een beetje naar dat spectrum gekeken. En dan hebben we nog rijst, aardappels, brood voor de koolhydraten. En eventueel olijfolie of zo voor de vet. En af en toe een avocadootje. Waar die dan vandaan komt, weet ik niet. Want die groeien volgens mij niet van nature in Nederland. Maar goed, dat is even een ander verhaal. Terwijl vlees een rijke bron is, juist wel van vitamine, van precursoren, van vetten, et cetera.
Wat zijn precursoren?
Voorlopers van vitamine. Maar ook vetten, eiwitten natuurlijk, waar we het net al over hadden. Het is zelfs zo dat onderzoek heeft aangetoond, want een van de belangrijkste, toen ik begon met dit meer animal-based diet, waar ik me het meest druk om maakte, en dat was ook nog een tijd voordat ik zelf fruit introduceerde in dit eetpatroon. Dat heeft ook weer een zijweg gehad. Maar ik ging dus ook conform de Lion's Diet aan de slag. En de Lion Diet is eigenlijk dat je alleen maar vlees eet. En een leeuw eet alleen maar vlees. Dus ook geen boter, geen zuivel, et cetera.
Eieren, geen kwark.
Nee, want dat eet de leeuw ook niet.
Nee.
En dat is overigens populair geworden door Michaela Peterson, de dochter van Jordan Peterson, voor de luisteraars onder ons die bekend zijn met Jordan Peterson. Michaela is destijds, ik denk dat het een jaar of 5 geleden is geweest bij Joe Rogan in de podcast geweest. En zij gaf aan dat ze dit dieet is gaan omarmen vanwege auto-immuunziekte. Zij was vrij jong dat al haar eerste heup is moeten vervangen worden vanwege auto-immuunredenen. En uiteindelijk is zij naar een meat-only diet overgestapt en dat heeft al haar klachten verholpen. En dat heeft de interesse van veel mensen gewekt. Maar wat ik wilde zeggen is dat onderzoek dus heeft aangetoond, waar ik me het meeste druk om maakte, was dat als je dus geen groente en fruit meer eet, ja, dan krijg je scheurbuik. Ja. Ken je hem nog?
Scurvy,
de zeemansziekte. Ja. Hè, van die mensen die transatlantisch en naar Afrika gingen en maandenlang op de zee verbleven. Maar het blijkt nu dat in vlees ook gewoon aanzienlijke hoeveelheden vitamine C zit. Dat allereerst. Dat op het moment dat jij minder koolhydraten eet, dat je ook minder vitamine C nodig hebt. En, maar wat ik het lastige vond aan het vlees enkel dieet, is dat het gewoon heel saai en heel eentonig werd. En ik ben best wel een zoete kou. En ik hou van zoet. Dus dat miste ik gewoon enorm.
Maar het is dus wel zo, zelfs onderzocht, dat iemand zou kunnen leven permanent op alleen maar vlees.
Ja, ik vind het heel lastig om te zeggen of dat echt permanent is. Maar ik kan me wel iets daarbij voorstellen. En je ziet hem, hè? Ik vertelde je dat gestolen
van de universiteit.
Ja, dat vertelde ik jou voordat ik... moet je niet doorvertellen eigenlijk, maar goed.
Toen je nog studeerde, heb je het meegenomen uit de bibliotheek en je bent het vergeten terug te brengen.
Ja, precies. Ja. Ik vond het zo interessant en het heet Medical Anthropology. Ik denk dat ik het ergens in 2004, 2005 of zo
ontvreemd
mee heb genomen. En je hebt het dan erover, kunnen wij op een vlees-enkel dieet leven? Ik denk dat deze carnivore interesse, die is sinds een aantal jaren is die gaande. Er zijn mensen die beweren dat ze al 10 jaar zo leven en eten. Uiteindelijk zal de toekomst het uitwijzen of ze het bij het recht eind hadden, ja of nee. Het lichaam kan heel veel hebben. Hè? Maar wat ik super interessant vond, ik ga een stukje voorlezen. En het gaat over de Inuit. De Inuit zijn de mensen die in Groenland wonen, waar het vaak heel koud is. En waar dus ook eigenlijk best weinig kan groeien, logischerwijs. En dat zie je ook in woestijnen. En zij zeggen dan hier, dit is dan door westerse wetenschappers, antropologen, is dit opgesteld. Ik ga het even gewoon naar het Nederlands vertalen. Hè. Ze zeggen dus, de Inuit koolhydraatinname is erg laag, ongeveer 10 gram per dag. Dat is voor jouw vergelijking vergelijkbaar met een keto-dieet.
Ja.
Dan zeggen ze, hè, dat geeft ongeveer 2% van de dagelijkse energiebehoefte. In vergelijking tot, in Amerika halen ze ongeveer 50% uit koolhydraat. Ontzettend weinig. Door de kou en de lange maanden, en door het weinige daglicht, is natuurlijk ook belangrijk, is het erg lastig om plantaardige, to raise plant foods, om plantaardige bronnen, zeg maar, te kweken. En om voldoende hoeveelheden wilde planten te verzamelen. Dus wat aten ze dan? Kleine porties bessen. Sourgrass, dat is een soort van, is ook een plantje, is een geel bloemetje. En een bepaalde vorm van zeewier aten ze af en toe. En dat verzamelden ze dan in de zomer. Maar dat was niet genoeg om aan alle vitamine behoefte te komen. Dan komt hij. Bijna alle beschikbare voedsel is afkomstig van zeehond, caribou, dat is een soort rendier, walvis, walrus, vis en vogels. Allemaal hoog in proteïne en in vet. Nou, ze aten dan ongeveer 66% van hun energieinname kwam door vetten, dus 2% koolhydraten, 66% door vetten. En dat was bijna 200 gram per dag. En dan zeggen ze hier, ik lees het even voor. With this diet of high protein, high fat and low carbohydrates, we would expect health problems. And yet, the Inuit are well nourished without deficiency diseases such as scurvy and rickets or heart disease from cholesterol buildup. How do they manage to thrive on this diet? En dan denk ik bij mezelf, is dit niet misschien een blauwdruk van hoe wij zouden moeten eten? Hoe kom je erbij om nu dit natuurlijke eetpatroon, wat deze mensen al honderden, duizenden jaren hanteren, dat ten twijfel te trekken in de huidige context van wat we denken te weten? Dus wat deze wetenschappers en antropologen deden, zij projecteerden hun hedendaags denkbeeld op de leefstijl van een natuurvolk.
Ja.
En die mensen die leven al honderden jaren op deze manier. En die zijn hartstikke gezond, die zijn kerngezond.
Ja, maar wat je dan ook afvraagt is dat ook niet regio gebonden? Van de hele geschiedenis en de DNA van deze mensen is ook daar in die cultuur, in die omstandigheden. En ik denk ook steeds, terwijl je praat aan dat mensen die bijvoorbeeld heel erg op de darmen gespecialiseerd zijn, het altijd hebben over dat de diversiteit van wat we eten zo belangrijk is. En mis je dat niet als je alleen maar vlees eet?
Ja, en dus ik ben zelf ook niet per se voorstander van alleen maar vlees eten.
Want voor jouw eigen dieet, dus je eet dagelijks vlees bij meerdere maaltijden?
Ja.
En hoe vul je aan nog dan?
Eieren, veel eieren. Ik eet zuivel, rauwe zuivel, rauw gefermenteerd als het kan, liefst. Heerlijk. Dus dat zijn eigenlijk de dierlijke ingrediënten die ik eet. Dan orgaanvlees, want ik ben van mening dat je zoveel mogelijk van het dier moet gebruiken. Derhalve drink ik ook zelfgetrokken bouillons. Dus stel, ik gooi een kippetje in de oven, dat eerder genoemde kippetje. Dan eet ik het vlees op en dan gaan de botten, daar wordt nog een bouillon van getrokken. Dus je recycelt eigenlijk het karkas nog een keer.
Hoe trek je die bouillon?
Dat is eigenlijk heel simpel. Je pakt gewoon een hoop botten. Dat gooi je in een pan. Je vult de pan af met water. Daar doe je een hand zout in. Ik gebruik zelfs liefst rock salt of Himalaya zout, omdat dat minst vervuild is door microplastics. En een beetje azijn erbij. Want die azijn is per se nodig om de pH van het water te vergroten. Je maakt het water zuurder. Verlagen bedoel ik. Je maakt het water zuurder, waardoor de mineralen beter vrijkomen. En dat is waar je die bouillon ook voor wilt drinken. Het is hartstikke lekker, maar het kan ook een bron zijn van aanvulling op je mineralen. Dus we hebben vlees, orgaanvlees, bouillon, eieren, zuivel, al dan niet rauw gefermenteerd, en boter. Dat zijn eigenlijk de dierlijke bronnen die ik eet.
Helemaal geen groente.
Ja, maar even. Honing komt dan ook bij. Honing komt er nog bij.
Lokale?
Ja, lokale rauwe honing. En dan eet ik fruit, ongeveer 5 stuks per dag.
En welk fruit eet je het liefst?
Appels vind ik heerlijk en sinaasappels. Maar dat varieert heel erg. Ik eet ook bananen. Het is niet zo dat ik alleen maar lokaal fruit eet. Dus ik eet ook bananen. Ik eet ook bessen, voornamelijk in de zomer, aardbeien, ananas, noem het maar op. Daar maak ik geen onderscheid in. Dat is wat ik eet. Ik heb inderdaad al een jaar geen groente meer gegeten. Meer dan een jaar zelfs. Ik ben met deze leefstijl ben ik in mei vorig jaar begonnen. Het is nu bijna december. Dus anderhalf jaar zijn we verder. En in anderhalf jaar heb ik geen groente geleefd. I'm still alive and kicking. I'm strong as F-U-C-K. Dus ja, vanuit een gezondheidsperspectief. De darm is kalm. Ik heb ook... Mensen kennen wel, denk ik wel, de food baby aan het einde van de dag. Opgeblazen gevoel. Dat is allemaal niet aanwezig in mijn lichaam. Sinds ik op deze manier eet. Wat vaak ook namelijk een gevolg is van fermenteren. Maar ik voel me daar goed bij. En ik denk ook dat het een natuurlijk eetpatroon benadert. Als ik ook de antropologische werken. Dit was natuurlijk wat ik net voorlas.
Ja.
Oeh, schaam je. En dat heeft een boek geschreven. Wat ik net...
Dat is een PhD.
Ja, die telt niet meer. Als ik kijk naar dit stuk, dat is een heel extreem eetpatroon. Wat natuurlijk, wat je zelf ook zei, mede bepaald wordt door wat de omgeving te bieden heeft. Maar ook als je kijkt naar bijvoorbeeld aboriginals, de rapporten die daarvan bekend zijn uit de jaren 50, 60, et cetera. Dan zie je dat daar dus een groot deel van de voedingsinname, van de energieinname gehaald wordt uit vlees. Of dierlijke producten, kan ik beter zeggen. Maar ook uit honing, ook uit fruit, ook uit tubers. Dus het zijn eigenlijk een soort van root vegetables, vezelachtige wortels. Je ziet dat ook bij de Hadza in Tanzania. Die halen in de zomer wel bijna de helft van hun energieinname, van hun calorieinname uit honing. En in de winter, als minder honing voorradig is, dan switchen ze naar diezelfde tubers. Waarbij wel van belang is, er zitten heel veel vezels in, maar die vezels spugen ze ook weer grotendeels uit. En als je dan vraagt aan dit soort volkeren van wat is het meest geliefde uit jouw eetpatroon, dan wordt vaak vlees of orgaanvlees heel hoog aangeschreven. En dat zie je ook in het dierenrijk, bijvoorbeeld bij leeuwen. Hè? Waar gaan ze het eerst voor? Ze gaan het eerst voor organen. Mijn vader vertelt wel eens verhalen uit Afrika vroeger. Als er dan een os of een koe geslacht werd, dan werd die gevild. En de mannen, de dorpsoudsten, die gingen dan het eerst naar de lever. Die werd er dan al uitgehaald, terwijl de jongere mannen verder gingen met het villen en bereiden van het karkas. Dan werd die lever eruit gehaald, warm. Daar werd wat gal op gedruppeld, zei hij. Er werden stukken gesneden en dat werd zoals een delicatesse gegeten.
Rauw. Dus,
ja.
Ik ken mijn chiropractor Daniel Pernet. Die, schenk nog een keer in. Die doet kleine stukjes rauwe lever door zijn shakes. Dat doet hij met rauwe melk ook, ongepasteuriseerd. Kleine stukjes lever erdoor en dan gooit er nog wat dingetjes door. Beetje cacao geloof ik ook.
Nou, die ken ik nog niet, maar het klinkt interessant.
Ja. Ja, het is een hele beweging. Hè? Kijk, ik merk zelf dat ik ben zo dol op groente. En ik geloof ook echt dat het veel doet in mijn leven. Als ik bij alle drie die maaltijden wat groente eet. Een paar dingen vroeg ik me nog af terwijl je nog zat te praten. Dus we hebben dat ene gehad van die diversiteit. Hè? Dat je dat gebrek aan diversiteit hebt in je eten. Wat me voor je darmen gewoon lastig lijkt. En,
ja, want die had ik eigenlijk nog niet beantwoord.
Nee, doe dat eerst. Dus dan pak je daarna verder op.
Kijk. Ik geloof in de ene kant dat de wetenschap die kan ons helpen bij het vinden van verklaringen voor zaken. Maar ik vind ook dat je soms gewoon gezond boerenverstand moet gebruiken en logisch moet redeneren. En moet leren luisteren. Daar hebben we het vorige keer ook met elkaar over gehad. Over de signalen die je lichaam geeft. En dat is heel moeilijk, dat weet ik. Ratio en gevoel met elkaar afstemmen. Dat vergt training en jarenlang van oefenen. Maar als je kijkt naar de mens, eigenlijk de menselijke diersoort, laat ik het zo noemen. Ik zie onszelf nog altijd als een diersoort. Die af en toe denkt dat die dierenrijk ontstegen is. Maar we zijn gewoon een diersoort. En als ik de menselijke diersoort vergelijk met andere diersoorten. In de basis vind ik, eet vooral waar je je goed bij voelt en wat bij je past. En als je oké bent, en dan is er niet echt een reden om dingen te veranderen, weet je. Maar als je niet oké bent, dan zou je op verkenning kunnen uitgaan. Maar als wij kijken naar koeien, wat eten koeien? Diersoort koe. Ja. Heb je al een koe gezien die een bepaald type gras... zei van, ik moet vandaag echt even gaan variëren. Ik heb een ander type gras nodig.
Nou, misschien van gras naar zuring of weet je, bepaalde planten en gewassen. Misschien wel, maar dat weet ik niet. Lang geleden dat ik een conversatie met een koe had.
Als je kijkt naar, laten we zeggen, een luipaard of een leeuw. Echte carnivoren. Wat eten zij? Vlees. De ene keer is het een paard, de andere keer is het een zebra, et cetera. Ik neig steeds meer ernaar dat er een eetpatroon is wat hoort bij de menselijke diersoort, wat niet per se gekarakteriseerd is door eet gevarieerd in alle kleuren van de regenboog, maar zorg wel ervoor eet gevarieerd in dat je al je aminozuren binnenkrijgt, zodat je je eiwitten kunt opbouwen. Eet gevarieerd doordat je al je essentiële vetzuren binnenkrijgt, zodat je lipidprofiel goed op kunt bouwen, hè, en dat je cellen goed functioneren. Eet gevarieerd in die zin dat je alle mineralen binnenkrijgt en alle vitamine binnenkrijgt. En dan maakt dat niet uit of dat uit een rood, geel of groene paprika afkomstig is. Maar zorg ervoor dat je op voedingsstofniveau gevarieerd eet.
En het gaat dan niet over de bacteriën die je mee wil. Dat je voor dat microbioom, dat voldoende gevoed wordt door een diversiteit aan bacteriën.
Maar ik zou het ontzettend. We zien wel dat diversiteit. Dat zijn onderzoeken die dan laten zien dat diversiteit geassocieerd is met een betere darmgezondheid, et cetera. Dat het ook gecorreleerd is aan minder risico op obesitas, type 2 diabetes enzovoorts. Gedreven vanuit het microbioom. Maar de vraag is: wat heeft dat microbioom echt nodig als we holistisch naar de gezondheid kijken? Want we zijn nu wel in aan het zoomen op één aspect. Denk. Dat de darm een hele belangrijke poortwachter is. Een belangrijk aspect is van het handhaven van goede gezondheid. Maar wat als dat allemaal, als die andere facetten, als dat allemaal in orde is. Als je inderdaad een gezond gewicht hebt. Als je insulinespiegel in orde is, et cetera. Het is niet zo dat op het moment dat je die darmbacterie omgooit, dat je dan opeens diabetes of insuline krijgt. En ik zou heel erg nieuwsgierig zijn. Nou, laten we dit vooral ook wetenschappelijk onderzoeken. Er zijn nu volgens mij pas 1 of 2 onderzoeken op het carnivore dieet gepubliceerd. Die hebben ook niet hiernaar gekeken. Die hebben bijvoorbeeld wel gekeken naar hoe voel je, is het goed vol te houden. En volgens mij ook wel gekeken naar hoe de ontlasting is, et cetera. Maar dit zou natuurlijk wel hartstikke interessant zijn om te kijken van wat doet het met bijvoorbeeld de variatie in darmbacteriën. Welke nemen de overhand, welke verdwijnen en hoe verhoudt dat onder deze omstandigheden zich tot je bloedsuikerspiegel, het risico op obesitas, et cetera, et cetera, et cetera. Weet je, Arie, ik denk dat het soms goed is, en ik snap dat het ook heel lastig te begrijpen is als iemand met een wetenschappelijke achtergrond als ik dat zeg, maar dat het soms ook heel goed is om afstand te doen van bepaalde paradigma's, al is het voor een tijdje, om te kijken of er andere wegen zijn die naar eenzelfde of misschien een beter resultaat leiden. En ik weet dat het vanuit een wetenschappelijk perspectief bekeken vaak ook heel lastig is, want wetenschappers werken vaak jaren, soms wel decennia lang, aan het uitdiepen van een bepaald onderzoeksgebied. Daarmee wordt het ook hun tegelijkertijd een stokpaardje. En daar schuilt ook een gevaar in. Want je zult alles op alles zetten om dat te beschermen. En om het ongelijk van anderen te bewijzen. Of al op voorhand te verwerpen. Door te zeggen van ja, nee, maar dit is toch zo. Ik denk dat het soms goed is om afstand te nemen van bestaande paradigma's. En ik had nooit gedacht 5 jaar geleden dat ik ooit over deze boeg verder zou gaan. En ik weet ook niet voor hoe lang. Maar het is soms wel goed om afstand te nemen en met gewoon een open mindset andere, nieuwe of misschien wel oude, hè, die we vergeten zijn, paden weer te bewandelen.
Ja, dat is zeker zo. En ik merk ook dat men zelf ook daar, want ik heb een paar jaar vegetarisch, moet ik dan zeggen, niet plant-based, want ik at nog wel eieren, kwark, kefir. Ja,
dat kan ik me nog herinneren inderdaad.
Geleefd, maar toen had ik een paar jaar geen vlees en zelden vis. Sinds wij naar buiten zijn verhuisd, voelt het natuurlijk om dichter op die natuur, om meer te denken in ik wil echt voedsel. Dus vlees van dieren die rond hebben gelopen en gras hebben gegeten. Ja. Eieren van eigen kippen. Kefir en kwark van de koeien van de buren die vrij rond hebben gelopen en gras hebben gegeten.
Maar het is ook super gaaf ook, of niet? Ja, dat het kan op die manier.
Nee, zeker. En dat voelt ook goed. Maar dan heb ik bijvoorbeeld in deze serie een gesprek ook met Leoniek Bontje over allerlei wat we onkruid noemen. Hè? Brandnetels, paardenbloemen en de medicinale werking daarvan. En de voedende kracht en de mineralen en de vitamine die erin zitten. Dan denk ik, oh fantastisch, dat groeit gewoon in de grond. Ja. Dus dan ben ik heel enthousiast eigenlijk daarover. Maar dan bel ik met jou en dan hebben we het erover. En dan zeg jij, ken je culturen die dicht bij de natuur leven, die veganistisch zijn? En dan moet ik zeggen, nee, die ken ik niet. Die zijn er denk ik ook niet. Of jij zegt, stel dat je een dieet kiest waar supplementen noodzakelijk zijn. Kan dat dan de weg zijn? Zoals bij het veganistisch dieet het geval is met vitamine B12 onder meer. Ja, dan moet ik toch denken, ja, daar heb je wel gelijk in, man. Het is wel. Dus nu heb ik zelf de koers gekozen van ik eet wel vlees, maar met mate, dus niet dagelijks. Ik kijk heel goed waar de dingen vandaan komen en ik probeer het zoveel mogelijk lokaal te verzamelen. Maar voor mij is groente een hele belangrijke factor in mijn dieet. En ook vanuit de gedachte van die diversiteit, van ik wil zorgen dat ik veel verschillende soorten voedsel binnenkrijg elke dag. Dus dat is mijn koers. Maar ik hoor je praten en denk, ja, er zit ook wel veel in, man.
Maar
interessant.
Weet je, Arie, en nogmaals, ik herhaal mezelf, want ik weet hoe gevoelig dit onderwerp ligt. Hè? En het is ook echt niet, het heeft heel lang geduurd voordat ik hier openlijk over durfde te spreken.
Ja, dat je al een jaar zo zit. Je hebt dus een jaar geen groente gegeten.
Ja, en vertel dat maar tegen iemand. Of zeg maar tegen iemand dat je hoofdzakelijk dierlijke ingrediënten leeft. Mensen verklaren je in deze tijd voor gek. Maar er is ook dus niks mis mee. Linksom of rechtsom, want uiteindelijk waar het om draait is dat, en ik kan iedereen aanmoedigen om durf die ontdekkingsreis aan te gaan en durf je, zoals je zelf net zegt, open te stellen voor andere zienswijzen, durf dat uit te proberen en trek dan gaandeweg je conclusies.
En waarom?
Omdat je uiteindelijk op die manier enkel erachter komt wat het beste voor jouzelf werkt. Daar gaat het toch om. Hoe kun je, want heel veel van deze discussie gaat over de gezondheid van de planeet, et cetera. Maar hoe kun je voor de planeet zorgen als je niet goed voor jezelf zorgt? Je eigen gezondheid is toch, we willen toch niet met 8 miljard zieke mensen op deze planeet rondlopen. Depressieve mensen vanwege voedingsstoftekort, omdat ze al weet ik hoe lang geen dierlijke ingrediënten meer hebben gegeten. Omdat ze geen choline binnenkrijgen enzovoort. Dat willen we toch ook niet? Je wilt toch gezond, vitaal en dus gelukkig zijn in de eerste plaats. En ja, met aandacht voor milieu, met aandacht voor dieren, et cetera. Maar het is ook niet eerlijk om met je vingertje te wijzen van, hey, Ludidi of straks Arie, eet je weer vlees? Schaam je, dat kan niet. Om vervolgens met de eerste beste eurohopper weer naar Barcelona te gaan voor 30 euro of zo, weet je, dat soort zaken. Want dit gebeurt natuurlijk ook, kijk. Kijk ook eerst zelf in de spiegel van hoe jij je steentje bij kunt dragen aan deze wereld. Ik zelf ben al heel lang niet meer in een supermarkt gaan shoppen, omdat ik mijn eten niet meer uit de supermarkt haal.
Hoe doe je dat dan?
ja, je gaat naar de boer. Ik kwam gisteren terug van de boer toen we even contact hadden. Daar haal ik dan een vleespakket. En daar zitten alle stukken in. Daar kan ik ook mijn botten krijgen. We zijn verhuisd uit Maastricht. Daar zit ook een hele goede slager waar ik ook af en toe nog langs ga. Daar haal ik gewoon mijn basispakket. En dat gaat dan in de vriezer. En dan heb ik een voorraadje voor, laten we zeggen, een maand. Dan ga ik ergens bij een van de lokale telers haal ik mijn honing. Liefst raadhoning, die is er niet altijd. Maar soms ook gewoon normaal, gewoon rauwe, koud geslingerde honing. En fruit komt dan van de markt of van deze, bij deze Turkse supermarkt vandaan. Alles wat ik eet, weet ik waar het vandaan, dan weet ik wat de oorsprong is. En ja, goed, ik heb de supermarkt eigenlijk niet meer nodig. Ik zelf niet. Ik zit natuurlijk wel in een gezinssituatie. Ik moet trouwens wel eerlijk zijn, de gefermenteerde zuivel, die haal ik wel nog bij een biologische supermarkt. Ja. Maar ik zit ook in een gezinssituatie en mijn gezin doet niet mee aan dit gekke dieet van papa. Snap je? En dat is ook prima. Ik probeer wel ervoor te zorgen dat mijn kinderen weten ook wat echte dierlijke producten zijn. Ik probeer ze die ook gewoon binnen te laten krijgen. Omdat ik ook weet hoe belangrijk het is voor een cognitieve ontwikkeling, voor een motorische ontwikkeling, een neurologische spierontwikkeling, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar ik verwacht niet van mijn vrouw en kinderen dat zij ook als een of andere idioot niet alleen op blote voeten de hele dag rondlopen, maar ook nog eens zo'n raar ancestral diet erop nahouden. Nee, dat is
ook omdat je het nog aan het onderzoeken bent eigenlijk? Dus voor de duidelijkheid, het is een beweging wereldwijd. Het is niet zo dat dit nu alleen maar een experiment van jou is. Hè?
Ja, correct.
En je bent er ook echt wel van overtuigd dat dichter bij de natuur leven betekent. Dus veel meer vlees eten ook. Maar is dat ook dat je denkt van ik ben er nog niet helemaal precies uit wat het betekent in mijn leven en of het duurzaam is in deze vorm? Dat je denkt ik ga nog niet mijn kinderen en mijn vrouw meesleuren?
Kijk, je kunt niet iemand iets dwingen te doen. Net zoals sommige mensen die vinden dat we geen dierlijke ingrediënten meer mogen eten, die dwingen heel erg en dat leidt ook tot weerstand. Andersom werkt het precies hetzelfde. Je zult, dat initiatief zal uit jezelf moeten komen. Elk initiatief zal uit jezelf moeten komen. Met het initiatief bedoel ik de zoektocht naar een gezondere versie van jezelf, een gelukkigere versie van jezelf. Dus ik bereik er niks mee als ik mensen probeer dit op te leggen. Daar bereik ik helemaal niks mee. Eerder werkt het averechts.
Ik zit steeds te denken, toen ik in Amerika studeerde, had ik een jongen die woonde in Michigan. En die had altijd discussies met wat toen heel sterk opkwam, die vegetarische beweging eigenlijk. Vroege jaren 90 hebben we het over. En hij zei altijd, hij woonde op een boerderij in Michigan. Hij schoot een paar herten per jaar zelf. En daar gebruikte hij werkelijk alles van. Dus de organen, het vlees, het hart, echt alles. De hersenen van het gewei maakte die knopen voor een jas. Mm. Hij gebruikte het leer. Echt dat hele hert van top tot teen werd gebruikt. En de ingewanden liet hij voor de vossen achter in het bos. En toen zei hij altijd, ik neem zelf de verantwoordelijkheid voor de dood. Ik hou van dieren. Maar ik kan niet doen wat jullie doen, namelijk naar een fastfoodketen rijden en aan een raam vlees bestellen waarvan je niet weet waar het vandaan komt. Waarvoor je niet zelf de verantwoordelijkheid hebt genomen. Dat zal ik niet eten, daar doe ik niet aan mee. Dit is voor mij een manier, juist als dierenliefhebber, om te leven, omdat ik geloof dat het de goede weg is en omdat ik verantwoordelijkheid neem. Zou jij nog eens uit kunnen leggen hoe dat bij jou zit, dat je... Ik denk steeds weer aan die konijnen die daar hingen. Als kind zou ik dat een heel heftig. Ik denk ook steeds aan Joep van het Hek met dat nummer over Flappy. Ken je dat kerstliedje? Het was zijn konijn dat uiteindelijk op het bord stond met kerst. Maar hoe dat zit, want dat is waar ik zelf tegenaan loop. Ik weet, als ik praat over milieu, dan denk ik als iedereen ter wereld met mate vlees eet, in plaats van hoe het nu gaat, bij 3 maaltijden bewerkt vlees, noem het allemaal maar op, bio-industrie. Als iedereen een stapje terugzet, dan gaan we voor het milieu al hele goede dingen doen. Ik geloof ook echt dat vlees een goed vehikel is om dingen binnen te krijgen. Maar ik loop uiteindelijk in een gesprek, bijvoorbeeld met een plant-based levend persoon, met een veganist, loop ik altijd tegen dierenwelzijn aan. En dat ik er bewust voor kies. Ik eet voedsel waar een dier voor gestorven is. Dat durf ik, dat kan ik. Maar het is wel een ethisch dilemma. Het is wel een vraagstuk in mijn leven. Dat ik denk, ja, ik heb huisdieren, we hebben dieren op het erf. Daar hou ik van. Ik moet er niet aan denken dat wij ons eigen varkens...
Maar Arie, de dood hoort toch bij het leven, of niet?
Ja, maar dan bepaal ik dus de dood. Weet je, dat vind ik best wel moeilijk soms nog.
Kijk, uiteindelijk heel plat gezegd, als je planten eet, dood je ook. Yes. Dus dan kunnen we de discussie, denk ik, bij deze eindigen.
Maar hoe zie jij het?
Mensen zeggen wel eens vaker, het is ook luxe om vlees te eten en zo. Maar weet je wat pas echt luxe is? Als jij de wereld gaat opleggen dat we geen vlees meer mogen. Want vanuit onze westerse perceptie kunnen wij ons dat permitteren. Maar er zijn heel veel volkeren in de wereld die echt afhankelijk zijn, ook van hun dieren, van hun vee, en ook het doodmaken daarvan. En ik denk dat we in deze, tussen aanhalingstekens, ontwikkelde maatschappij steeds verder gedistanceerd raken van de relatie die wij met de natuur hebben, van het feit dat leven hand in hand gaat met de dood. Ik zei eerder al een keer tegen jou, maar Arie, de ene is een dood, is de ander zijn brood. Dit is een welbekende uitspraak, maar zo werkt het ook in de natuur. De dood faciliteert het leven. De dood van één organisme faciliteert het leven van een ander organisme. En dat zie je overal in de natuur terugkeren. Dat wil niet zeggen dat op het moment dat jij een dier doodt, dat je niet empathisch bent en niet eens zelfs verdrietig voor kunt zijn. Dat kan heel goed gepaard gaan met een dankbaarheid die jij supermooi uitlegt in het voorbeeld van die vriend van jou. Maar ik denk wel echt dat ik vind dat we ook heel eerlijk naar onszelf moeten zijn. En dat we die luxe positie die wij hebben om te zeggen en te vinden dat iedereen moet stoppen met het eten van dieren, dat is een heel erg standplaatsgebonden argument, een heel standplaatsgebonden claim. Als jij inderdaad uit de stad, in de stad bent opgegroeid en je bent niet in harmonie met de natuur opgegroeid, je hebt nog nooit een koe aangeraakt of je hebt nog nooit een dier vastgehad of wat dan ook, hoe kun jij dan überhaupt een oordeel hebben over anderen die dieren vermoorden, terwijl je nog nooit zelf heel dicht in connectie bent geweest met de natuur en met dieren? Dus dat zijn dingen die ik zelf heel moeilijk vind. Want ik zei het eerder, ik ben zelf op het platteland opgegroeid en ik deed er misschien wel heel licht over met die konijnen en zo. We lachten er net nog een keer om. Maar die konijnen werden wel verzorgd. En die werden het was niet de bedoeling dat die konijnen ziek werden of dat ze, weet ik veel. Hè. Die werden met liefde verzorgd, die werden grootgebracht en die werden met respect zo snel mogelijk doodgemaakt. En ik denk dat iedereen die zelf voor zijn vlees heeft gezorgd, dat die dezelfde normen en waarden erop nahoudt, op dat alles zo snel en zo vlot en pijnloos mogelijk, empathisch mogelijk verloopt. En dan is er een stuk dankbaarheid. Er is een hele mooie docu op de BBC. Die heet The Persistence Hunt. En die wordt vertaald, of die wordt verteld door David Attenborough. En ik kan iedereen die luistert, kan ik adviseren om dat stuk te bekijken. Het gaat over jagers-verzamelaars in de Kalahari-woestijn. En die hebben urenlang, tot wel 8 uur lang, hebben die gelopen om een kudu op te jagen middels de uitputtingsjacht. En dan loop je dus zo lang met een groepje dat dier op te jagen, dat het dier uiteindelijk uitgeput raakt en dan valt het dier neer. En uiteindelijk zie je dus die jager, die komt dichtbij met zijn speer. En die kiest zijn positie. Het dier ligt op de grond, uit te hijgen, uit te puffen, kan niks meer. En met een krachtige stoot gaat de speer door het hart heen en het dier sterft acuut. Wat die jager-verzamelaar als eerste doet, is hij loopt naar het dier. Hij pakt wat aarde, wrijft dat over de snuit van het dier. Dankt het dier en moeder natuur voor de catch of the day. En dan wordt het dier in stukken gesneden en dan wordt het mee naar basecamp genomen. Maar die dankbaarheid voor het eten op tafel is inherent, denk ik, aan het kunnen doden en eten van dieren. En dat zorgt er ook voor dat niks verloren gaat. Want mijn opa, Er werd geen kwart konijn werd er weggegooid in die tijd. En ik denk ook, ja, je beschreef het zelf al, die vriend van jou, alles werd gebruikt. En dat is een schil contrast tot hoe ja, omgegaan wordt met het supermarktvlees, et cetera.
Nou, dat is een mooi punt, want ik merk dat ik daar, ik merk ook dat ik me niet schuldig voel aan de dood van sommige dieren. Waar ik me schuldig over zou voelen is als we met z'n allen op die bio-industrie blijven zitten en die massale, verschrikkelijke behandeling van dieren, wat echt de stress in die levens, het puur het grootbrengen om gegeten te worden, dat vind ik verschrikkelijk. Maar inderdaad, dieren die rond hebben gelopen, dat er daar wat van sterven voor de mensheid. Ik merk dat ik daar niet mijn dilemma voel. Ik denk dat als het zou kunnen, zoals die jager, dan zou ik het eigenlijk heel mooi vinden als dat zo in stand blijft. Omdat het dichter bij de natuur is, omdat het echt voelt.
Ja, het is bijna, ik zou bijna zeggen, ondanks dat de dood erbij betrokken is, maar dat is bijna idyllisch. Hè? Ik zie dat ook wel als het voorbeeld hoe het hoort. Alleen, feit is ook, net zoals de dood bij het leven hoort, de wereld is een fucking harde plek om te zijn. En als je daar moeite mee hebt, dan adviseer ik je eens een keer naar Nature is Metal te kijken op Instagram of Dark Side of Nature. Kijk, wij kunnen empathiseren. En ik denk dat het belangrijk is dat
voor de duidelijkheid, dat is een account waar dieren andere dieren te grazen nemen.
Ja, en dat gaat er niet liefdevol niet zacht, en makkelijk aan toe. Maar die dieren doen dat omdat ze willen overleven. Want ze willen nageslacht kunnen voortbrengen. En ze moeten eten. En ze eten wat het meest voedzaam is voor hen. En dat brengt mij ook weer bij de mens. Ik denk wel, als jij voedzaam wilt leven, welgevoed wilt leven, sterk wilt leven, dan heb je wel dierlijke ingrediënten nodig in je eetpatroon. Anders kom je inderdaad bij een suboptimaal eetpatroon, kom je dan uit. Een eetpatroon wat niet natuurlijk is, want je leunt op supplementen. En dat niet natuurlijk eetpatroon is eigenlijk een eetpatroon wat niet past bij de menselijke diersoort, als je het mij vraagt.
Zo, hè? Hebben we het een beetje behandeld?
Ja, volgens mij wel.
Het is nog wat allemaal.
Dit is geen eindstation
eigenlijk. Nee. Maar dat hoeft ook niet. Kijk, waar het mij om ging, ik vind het leuk om in deze serie dingen te behandelen, zoals bijvoorbeeld we hebben het keto-dieet en carnivore-dieet nu enigszins. Maar deze variant ervan is natuurlijk nog interessanter, dat er wel ruimte is voor fruit in ieder geval. En groente vind ik toch wel een moeilijk verhaal.
Nee, maar hou ze lekker erin. Ik bedoel, die crisp is ook wat waard, toch?
Ja.
Of niet? Als je erop bij krk, dat gevoel. Ik haal het uit appels tegenwoordig. Doe het ook perfect daarvoor. Nee, maar nogmaals, er is niet één weg. En dit is een, it's a health journey, zeg ik altijd. Laten we vooral ons niet te zeer blind staren op wat het zou moeten zijn. Maar laten we die verkenning met onszelf, want daar gaat het eigenlijk om. Hè? Wat leer je op reis? Daarom is reizen ook zo mooi, omdat je altijd met nieuwe ervaringen terugkomt. Daar gaat het voor mij om. En er is niet één juiste weg, maar ik vind wel dat we, net zoals wij met respect om moeten gaan met onze voedselbronnen, zo moeten we ook met respect met elkaar omgaan en elkaar de vrijheid geven om nieuwe, andere wegen te verkennen.
Nou, en wat ik mooi eraan vind is dat het om die bron gaat van inderdaad, waar komt het vandaan? Hoe heeft het geleefd? En dat belangrijk is. En dat het, wat je heel treffend zei, is dat het niet zozeer vlees de boosdoener is, maar de industrie daarachter en het bewerkte voedsel, dat veel meer de partij is waar we naar moeten kijken voor onze gezondheid in ieder geval.
Laten we zeker niet inderdaad vergeten ook zo nu en dan even de blik af te wenden van het vlees en even naar het bewerkte voedsel te kijken, naar de voedingsmiddelenindustrie, de big food, absoluut.
Dankjewel, man.
Jij bedankt, Arie.
Fijn dat je er weer was.
Fijn dat we hierover konden spreken.
Yes. Bedankt dat je luisterde. Elke donderdag stuur ik een mailtje met 3 leuke tips. Boeken, docu's, artikelen die ik tegenkwam, producten en accounts waar ik zelf veel aan had en waarvan ik denk dat jij ze ook inspirerend vindt. Wil je dat mailtje ook graag ontvangen? Schrijf je dan in op mijn website arieboomsma.nl. Dan stuur ik je voortaan elke donderdag een mailtje met 3 leuke tips.